In Jeremia waren we uiteindelijk vorige keer, waar de geschiedenis van Jeremia goed te volgen is, maar min of meer abrupt ophoudt nadat er over Jeruzalem en Juda niets meer te vertellen valt, omdat Jeruzalem definitief verwoest is geworden en het volk definitief is weggevoerd, dan wel gedood. En het eindigt met een klein groepje waar Jeremia bij behoort, samen met de dochteren des konings, dochteren van de koning Zedekia. En dat groepje dat verdwijnt naar Egypte, waarvan op voorhand gezegd was door de Heer dat die groep als zodanig dat niet zou overleven, want de koning van Babel zou ook Egypte veroveren. Er zat nogal wat aan te komen. Maar er wordt wel gesproken van een klein overblijfsel dat bij Jeremia zou zijn. In overeenstemming met de introductie tot heel dat Bijbelboek, waarin tot Jeremia gezegd wordt dat hem niks ernstigs zou overkomen. Bovendien, in Jeremia 1 wordt tot Jeremia gezegd dat hij geroepen was in verband met koninkrijken om te verstoren, uit te rukken, af te breken en te verdoen, maar ook om te bouwen en te planten. En van dat bouwen en planten lezen wij niets meer. Dat wil zeggen, de uitdrukking komt nog wel voor, maar ik geloof niet dat ik die besproken heb met u. Het verhaal van Jeremia bij de pottenbakker. Want daar wordt opnieuw gesproken over bouwen en planten van een koninkrijk. In een soort, in een soort beeldspraak. Dat is niet waar, het was in letterlijke taal, maar het was met lichtbeelden, met plaatjes erbij. Waar het om gaat is dat Jeremia niet geplant heeft, niet in de dagen die in de Bijbel zelf vermeld worden, in de geschiedenis. Maar het eigenaardige doet zich voor dat buiten de Bijbel ineens die Jeremia opduikt. Althans, hij wordt als zodanig herkend. En zijn secretaris wordt sowieso herkend onder de naam Brug, Baruch. En inderdaad, dan toch komt hij met één prinses, één dame van koninklijke bloeden, komt hij aan in Ierland. Daar zit een verhaal tussen nog, want het loopt via Egypte en Spanje. Maar goed, ik ga daar nu maar even niet verder op in, want ik had mezelf beloofd om in ieder geval dit seizoen zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Dat wil zeggen bij wat de Bijbel letterlijk zegt. En daarom blijft er mij niks anders over dan vanavond te gaan naar Ezechiël, hoofdstuk 17. Ezechiël bevindt zich bij de 10 stammen in de ballingschap en spreekt hen toe. Hij heeft profetieën voor hen. Waarom ook niet? Daniël bevond zich onder de 2 stammen in ballingschap en hij kreeg ook het een en ander aan profetieën. En daarmee is de balans weer redelijk in evenwicht, lijkt mij. Wij komen terecht in een uitgebreide gelijkenis. Bij nader inzien 2. En als u mij vraagt, gaat het om de 2e? Maar daar begin ik voorlopig niet aan. We zijn eerst bij de eerste gelijkenis in Ezechiël 17. En ik blijf volhouden dat de uitspraak van de Heer Jezus, onder andere uit Matthäus 13, van toepassing was en is op alle gelijkenissen in de Bijbel en niet alleen op die van Matthäus 13. Als de vraag is, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen, zegt de Heer, omdat het u, en hun niet, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Daar gaan dus de gelijkenissen over. Allemaal. En deze dus ook. Er staat, des Heren woord geschieden tot mij zeggende, mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Dat zijn 2 verschillende woorden dus. Hè. Gelijkenis is het gewone woord voor gelijkenis, mashal, en raadsel is een heel andere term. Tot het huis Israëls. Als je binnen die oud-testamentische geschiedenis zit, dan weet je dat het dus niet gaat over het huis van Juda, maar over het huis van Israël. Althans, aan hen moet hij het vertellen. Niet aan Juda, maar aan Israël. Aan de 10 stammen in hun ballingschap. En de gelijkenis gaat als volgt. Alzo zegt de Heer, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die bovendien verscheidene verven had. Dit is literatuur, mensen, in de vertaling in elk geval. Hè. Echt hoor, tel de vees. Kwam op de Libanon, u weet waar dat is, hè, de Libanon. En nam de opperste tak van een ceder, van de cederen van de Libanon, de unieke bomen. Als ze in het vrije veld staan, worden ze 40 meter hoog. Dat wil zeggen, dat kan. Dat is hoger dan een beetje kerktoren in Nederland, hoor. En met een omtrek aan de voet van een meter of 4. De Feniciërs hebben de naam de kiel, de schepen met kielen uitgevonden te hebben. De kielschepen voor op zee. En dat konden ze ook inderdaad uitvinden, want ze hadden hout tot lang en dik en sterk genoeg was om als kiel te fungeren. Je kan er trouwens ook goed paleizen van bouwen. Want het paleis van David was gebouwd van ceden van de Libanon. Had hij cadeau gekregen van koning Hiram van de Libanon. Nou ja, Tyrus, Sidon. Nou, daar gaat het dus over. Hè? Er kwam een arend. En hij nam de opperste tak van een ceder van de Libanon. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af. Top van de boom. Dat zijn meestal jonge takjes. Hè. Hij bracht hem in een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Ergens anders dus. Hij nam het en hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En met groot verstand dus, want dat was wat voorzichtigheid in de Statenvertaling betekent. Het sproot uit. En het werd tot een welig uitlopende wijnstok. Takje van een ceder. Werd tot een welig uitlopende wijnstok. Doch nederig van stam. Niet hoog. Ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortelen onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Er ging er dus toch redelijk goed mee, maar hij was niet hoog. Nog was er een arend, dat wil zeggen een andere arend, nog een arend. Groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En ziet, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijn planting toe. Hij was in een goede landouwer bij vele wateren geplant om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, nog door veel volks, om die van zijn wortelen weg te voeren. Ja, ziet, zal hij geplant zijn de gedijen? Zal hij niet als de oostenwind hem aanroert gans verdrogen? Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. En toen was de vraag, waar gaat het in hemelsnaam over? Want het is een raadsel. Wat staat er? Maar raad eens wat. Je hoeft het niet te raden, wat er betekent staat vanaf vers 11. Zodat je toch blijft zitten met, hoezo raadsel? Maar ik zal u het meteen vertellen, het raadsel komt hierna pas. In de laatste gelijkenis, nou ja, de tweede, dat is vanaf vers 22 tot en met 24. En daar gaat het vanavond feitelijk over. Over die laatste gelijkenis. Moet ik hem lezen eerst? Alzo zegt de Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijn jonge takjes, zal ik een treder afplukken, terwijl ik op een hoge en verhevene berg planten zal. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. In de schaduw zijn de takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernederd en de nederige boom verheven heb. De groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Maar het punt is dat je bij die laatste gelijkenis ook niet meer hoeft te raden, want het zijn gelijksoortige beelden als die gebruikt zijn in die eerste gelijkenis, waarmee het hoofdstuk begint, en die wordt verklaard. Bij de een staat het erbij, bij de ander niet, maar dat weet je dan. Kijk, dat is studie. Zo werkt studie. Je haalt overal je informatie vandaan en legt het naast elkaar. En binnen dit hoofdstuk mag het niet moeilijk zijn. Nou ja, het is lastig om erover te spreken. Wat ik gedaan heb, ik adviseer u om dat ook eens te doen. Het is een boel werk, maar wat ik gedaan heb, is de gelijkenis opschrijven in één kolom. En dan volgt vanaf vers 11 de verklaring van de gelijkenis. Die schrijf je ernaast op gelijke hoogte, dat je zo heen en weer kunt kijken enzovoorts. Want anders is het heel lastig om de dingen bij elkaar te houden. Je moet het gewoon wat systematischer opschrijven. Naast elkaar en onder elkaar. Zo werken die dingen. Daar gaat hij dan, hè. Vanaf vers 12. Zeg nu tot dat wederspannig huis, tot Israël, het huis Israëls, want dat stond in vers 2. En in vers 12 staat, zeg nu tot dit wederspannig huis. Dat is dus tot het huis Israëls. Ik zeg op voorhand, maar als dit allemaal gaat over de koning van Juda en over Jeruzalem, en dat is zo, waarom moet het dan gezegd worden tot het huis Israëls? Want dat is ook studie, hè? Vragen stellen. Vragen stellen. Constant. Natuurlijk was Juda ook een wederspannig huis, maar daar was Ezechiël niet. Die was onder Israël. Moet dus toch op een of andere wijze ooit iets met Israël, met het instammen van doen hebben. Vers 3, alzo zegt de Heer, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheiden en verven had, stond er gekleurd op, zeg maar, kwam op de Libanon. En in de verklaring staat, in vers 12, weet gij niet wat deze dingen zijn? Nee, dat weten ze niet. En dan komt de verklaring. Ziet, de koning van Babel. Dus wat je er ook van maakt en welke vraag je ook stelt over het hoe en waarom. In ieder geval weet je zeker dat de grote arend, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, met verscheidene verven, dat hij de uitbeelding is van de koning van Babel, want staat gewoon in vers 12. Die is niet moeilijk, hè? Is tot Jeruzalem gekomen. Maar waar kwam de arend? De Libanon. En hoewel het dus in de gelijkenis staat Libanon, gaat het dus toch over Jeruzalem. Waarom? Nou, in de eerste plaats, dat doet er nou eigenlijk even niks toe. Want het gaat om de heel eenvoudige idee. Er worden wat dingen genoemd en ze worden verklaard. Er wordt gezegd wat ze voorstellen. Waarom die beelden zo zijn, dat is op de zijlijn dan, hè? Het is interessant, maar goed, hè. Maar kijk, de Libanon hoort gedeeltelijk op zijn minst bij het beloofde land. Eigenlijk helemaal. Bij Kanaan. En een ander ding is dat in de jaren, zeg maar eeuwen, die hiervoor afgingen, het onderscheid tussen Israël en de Libanon in de praktijk niet bestond. Nou ja, ze hadden een eigen koningshuis, min of meer koningshuizen, één in Jeruzalem, één in Samaria, afgerond dan, hè, want die verplaatsten zich wel eens, maar het was uiteindelijk Samaria. En had je nog Tyrus, Sidon, Byblos en hoe die plaatsen allemaal maar heten, aan die noordelijke kust van in de strookje, kleine smalle strookje land tussen de Middellandse Zee en het gebergte van de Libanon. En dat waren de Feniciërs zogenaamd. Dat waren ze ook. Waren we die menigte Feniciërs, die kwam niet uit Tyrus of Sidon, die kwam gewoon uit Israël en zelfs uit Juda. We waren de stammen Israëls. Ze hadden eeuwenlange verbond met elkaar. Vandaar ook dat de Fenicische religie van de Baal dominant werd in Israël. hangt allemaal met elkaar samen. Ze waren van elkaar afhankelijk. Dat is één ding. Het andere is dat in de naam Libanon de naam van Laban zit. En hoe je dat nou ook keert of wendt, Laban is stamvader van heel Israël. Nee, de lijn van de beloften die wij gevolgd hebben, die loopt via Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en het koningschap via Juda. Maar Jacob haalde zijn vrouwen bij oom Laban. Dus alle zonen van Jacob waren kleinzonen van Laban. Daar zit iets moeilijks aan, want er waren natuurlijk ook nog zonen uit de bijvrouwen, heet dat. Niet alleen maar uit Rachel en Lea, maar die worden wel degelijk tot hetzelfde gerekend. Want de zonen van de dienstmaagd van Lea, zal ik maar zeggen, worden wel degelijk geacht in de praktijk zonen van Lea te zijn. Biologisch niet, maar juridisch wel. Dat soort wetgeving kennen wij niet meer, dus klinkt ons vreemd in de oren. Maar zo is het nou eenmaal. Jacob kwam bij oom Laban vandaan met een grote familie en dat was het begin van Israël. Dus die naam Laban zit altijd op de achtergrond. Waarschijnlijk heeft de familie daar de blanke huid ook aan te danken, want Laban betekent blank. Dat noemen wij Caucasisch, maar vooruit. En anders, als u dat zo gauw niet volgt, oké, dan niet, dan laat ik het gewoon liggen. Maar het is in ieder geval zo dat Libanon genoemd wordt, maar het gaat over Jeruzalem. Want er zit aan vast dat het daarna heet: hij kwam op de Libanon, vers 3, en nam de opperste tak van een ceder. En de ceder, dat wil zeggen de Libanese ceder, de ceder van de Libanon, wordt geacht een uitbeelding te zijn van koningschap. Van hoogheid, van kracht, van recht, vanwege de rechterstam. Vandaar dan ook dat het paleis van David, de eerste koning uit Juda via Peres, dat paleis was afkomstig van de Libanon. Gebouwd van cederen van de Libanon. Later bouwt Salomo een tempel. En alle hout daarin is ook cederen van de Libanon. Het was een stenen gebouw, maar de binnenkant was compleet bekleed met cederen van de Libanon. En toen dat klaar was, bouwde Salomo alsnog zijn eigen paleis. En het was weer van cederen van de Libanon. Het bleef koninklijk, om zo te zeggen. Dat kun je de hele Bijbel door terugvinden. Ook de beeldspraak daaromtrent. Maar een ceder is een beeld van koningschap. Hier staat het bovendien, hè? Want er staat: hij nam de opperste tak van een ceder. En daarna staat er in de verklaring van vers 12: de vogel kwam tot Jeruzalem en heeft daar koning genomen. Dat is dus die tak van de ceder. De ceder is dan het koninklijk huis. En de takken zijn de vertakkingen daarvan, dan wel degenen die daaruit voortkomen, die deel uitmaken van dat koninklijk huis, op wat voor wijze dan ook. En een beetje stamboom heet stamboom, omdat die vertakt is, hè? Die takken zitten soms aardig in de war, hoor, na zoveel duizend jaar. Maar vooruit. Heeft haar koning genomen en haar vorsten, dat wil zeggen de adel, uit Jeruzalem, dat is Judea, maar het wordt gezegd aan de 10, aan Israël. En heeft ze tot zich gevoerd naar Babel, dat was vers 12, en dan lees ik weer verder in vers 4. Hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden. Hij bracht de koning van Jeruzalem dus naar een land van koophandel en zette hem in een stad van kooplieden. Het is Babel, want dat staat er gewoon in vers 12. En dan meteen weer verder. Vers 5. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het, hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En daarnaast lees je in vers 13, daartoe heeft hij van het koninklijk zaad genomen en daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtige des lands heeft hij weggenomen. Onder koninklijk zaad versta ik hetzelfde als het zaad des lands uit vers 5. Ze horen naast elkaar te staan. Hè? Het zaad van het land in vers 5 heet in vers 13 het koninklijk zaad. Ik ben van mening dat het in vers 13 niet maar gaat om de rest van de koninklijke familie, maar dat onder het koninklijk zaad verstaan moet worden gewoon Juda. Want dat is de koninklijke stam. Het is de stam waaraan de scepter beloofd dan wel gegeven was. Neemt echter niet weg dat we in de geschiedenis lezen dat Nebukadnezar wel degelijk ook de adel, dat wil zeggen de vorsten des lands, om zo te zeggen, had weggevoerd. Dan moet je dat koninklijk zaad noemen. Oké, moet die begrippen dan wat oprekken. Maar het lijkt mij makkelijker om er gewoon onder te verstaan Juda. De stam aan wie koningschap was beloofd. In ieder geval, het werd weggevoerd. Heeft vers 13 daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen. Dat laatste is weer samenvattend voor wat gebeurd is. En het gaat over Nebukadnezar die het volk of minstens een deel van het volk wegvoert in Babylonische ballingschap, de koning in kluis. Dat slaat op Jechonias, want die werd inderdaad weggevoerd na slechts 3 maanden, het was een jong takje, hè? Na slechts 3 maanden officieel koning geweest te zijn. Dat is maar heel kort, want in sommige Bijbelboeken wordt het zelfs overgeslagen. Maar hij werd weggevoerd, heeft de rest van zijn leven in die Babylonische ballingschap doorgebracht. Maar Nebukadnezar, de koning van Babel, heeft een verbond gesloten met wat er in Jeruzalem en Judea overbleef. Ze hebben trouw moeten zweren aan Nebukadnezar. En hij heeft hen ook een koning gegeven, nog steeds uit het huis van David. Dat was Zedekia, die de laatste koning was voor de definitieve verwoesting van Jeruzalem, uiteindelijk in de dagen van Jeremia enzovoorts. Het definitieve einde van Judea. En dan vers 14, opdat het koninkrijk nederig zou zijn. Nebukadnezar heeft het Davidische huis in Jeruzalem en daarmee het koninkrijk vernederd, aan zich ondergeschikt gemaakt, betekent ook al vernederen. Of andersom, vernederen wil ook zeggen ondergeschikt maken aan. Daarom wij worden geacht ons te vernederen onder de krachtige hand Gods. Ons te onderwerpen, vernederen. Opdat het koninkrijk, vers 14, nederig zou zijn, was de bedoeling. Het koninkrijk zou nederig zijn, maar in de gelijkenis zijn we bij vers 6. Het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok. En de wijnstok is dus een uitbeelding van het koninkrijk van Juda als zodanig. Maar nederig, staat er ook meteen achter in vers 6. Dat takje en dat zaad des lands werd overgebracht naar Babel. En dan staat er, en het sproot uit. En het werd een welig uitlopende wijnstok, maar nederig van stam. En in de parallel, in de verklaring van vers 14, staat, opdat het koninkrijk, dat is dus die wijnstok. En de wijnstok in het Oude Testament fungeert wel vaker als uitbeelding van het koninkrijk. En dat is dan in de eerste plaats Juda. Omdat het over koninkrijk gaat. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament krijgt het verhaal, nee, de gelijkenis, over de wijnstok. En de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Die eindigt met het koninkrijk zal van u weggenomen worden. De wijngaard, het koninkrijk, en zal gegeven worden aan een ander volk. En daar gaat dit hoofdstuk over. Ezechiël 17. Vers 14, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, want de wijnstok, vers 6, zou nederig zijn. Zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Het verbond, de eed, met Nebukadnezar. Als je de geschiedenis ervan leest, dan lees je dat ook. En zeker de profeten die erover spreken, Juda was onderworpen aan Nebukadnezar van Gods wegen. Het was van Gods wegen geregeld dat Juda ondergeschikt zou zijn aan Babel. En van Gods wegen moesten ze zich daaraan houden. Dat deden ze niet. En toen werden ze bestraft en toegesproken, met name door Jeremia. Want het was de wil des Heren dat ze onderdanig zouden blijven aan Nebukadnezar. Maar er waren lui in Juda, koning Incluis, die dachten, weet je wat, we komen in opstand tegen Nebukadnezar en voor dat doel zoeken we onze toevlucht bij Egypte. En vandaar dat Jeremia steeds roept, nee, Egypte kan je niet helpen. En ook als je uiteindelijk naar Egypte vlucht, ook als overblijfsel, je zult er geen redding vinden. Egypte zal je niet helpen. Egypte zou namelijk ook onder de voet gelopen worden uiteindelijk door Nebukadnezar. Vers 14 was dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Op zijn wortelen zou blijven. Dat is vers 6. Maar hij, vers 15, rebelleerde tegen hem. Dat wil zeggen, Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. Zendende zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volks bestellen zou. Namelijk om zich te verdedigen tegen Nebukadnezar. En dan is de vraag, zal hij gedijen? Zal er wat van terechtkomen? Hij rebelleerde tegen hem, zendende zijn boden in Egypte. Dat is vers 15. Maar het loopt naast vers 7. Nog was er een grote arend. En dan weet je wie die grote arend is. Dat is Egypte dus, hè? Ja, nog was er een grote arend, een andere heidense koning. Groot van vleugelen en overloedig van vederen. En ziet, deze wijnstok voegde zijn wortelen naar hem toe. Dat wil zeggen naar Egypte. Juda, inclusief het koningshuis, andersom Zedekia, inclusief het Joodse volk, strekte zijn wortelen naar Egypte. Zocht daar steun en wierp zijn takken tot hem uit, zond zijn boden, lazen wij in vers 15, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden of bedding zijner planting toe. Dat wil zeggen dat Egypte voor redding en leven zou zorgen voor Juda. Opdat men hem paarden en veel volks bestellen zou. Opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner planting toe. En de vraag is, zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken met de koning van Babel? En ontkomen, bij wijze van spreken, naar Egypte? Zal hij daar steun vinden, hulp vinden bij Egypte? Of zal het hele volk kunnen vluchten naar Egypte? Zal hij ontkomen? En het antwoord op beide vragen is nee. En het antwoord wordt in Jeremia dus menigmaal gegeven. En dan in de gelijkenis waren we bij vers 8. Hij was in een goede landouwe bij vele wateren geplant. Vele wateren verwijst naar Eufraat en Tigris. Twee stromen land. In werkelijkheid waren er veel meer dan twee stromen. Want Eufraat en Tigris hebben alle twee ook bij rivieren natuurlijk. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat erom dat Juda niet alleen onderdanig was, nederig was, onderworpen was aan Nebukadnezar, maar dan ook van Nebukadnezar bescherming genoot. Hij was in een goede landouwe, bij vele wateren geplant, om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Maar ja, vers 9 zegt, alzo zegt de Heere, zal hij gedijen. Zover waren we in vers 15 ook, hè? Zal hij gedijen? Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? En vers 9 en vers 15 staan dus weer min of meer naast elkaar. En ik lees hem maar verder eerst weer in vers 9. Zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden dat hij droog worden? Je kunt je afvragen wie die hij is, maar dat weet je. Dat is dus Nebukadnezar, aan wie Juda onderworpen was. Maar Juda onder leiding van koning Zedekia kwam er tegen in opstand. En toen kwam dus Nebukadnezar weer. Althans zijn legers, nou hij zelf ook trouwens, rent in de richting. Maar die Babylonische legers kwamen om alsnog inmiddels voor de derde keer overigens, Jeruzalem in te nemen en deze keer definitief te verwoesten en überhaupt een compleet einde te maken aan het Davidische koningshuis in Juda, namelijk in Jeruzalem. Dat was 587 voor onze jaartelling, hebben we het vorige keer over gehad. En hier staat het vragenderwijs. Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden dat hij droog worden, verdorren? Doodgaat dus, hè? U weet, dorre doodsbeenderen zijn heus doodsbeenderen. Dan zijn ze dood. En als deze wijnstok verdroogt, dan is hij dood. Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas verdrogen, en dat niet door een grote arm, noch door veel volks, om dien van zijn wortelen weg te voeren. Ja, ziet, zal hij geplant zijn de gedijen, zal hij niet als de oostenwind hem aanroert. De oostenwind, in dit geval de legers dus, de machten uit het oosten. Gans verdrogen, op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Dat is hoe het met Juda zal aflopen en dat wordt verteld aan degene voor wie het al afgelopen was in Samaria, want zij waren al in Assyrisch ballingschap, al meer dan 100 jaar. En daarna lezen wij verder in de verklaring, want die gaat nog een poosje door, met toelichting. Is vers 15, hij rebelleerde tegen hem, zendde zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden veel volks bestellen zou. Zal hij gedijen, is de vraag. Zal hij ontkomen die zulke dingen doet? Het antwoord is uiteraard nee, want het is gewoon een retorische vraag, dat begrijpt iedereen. Hè? Komt niet goed. Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Nee, hij zal verbond breken, maar hij zal niet ontkomen. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Hij zal weggevoerd worden naar Babel door de koning van Babel, aan wie hij niet trouw gebleven is. Nou ja, eerst werden zijn zonen gedood, geloof ik. En daarna werden zijn ogen uitgestoken. Het was het laatste wat hij zag. En hij werd in ketenen meegevoerd naar Babel. Achter Jechonias aan, die daar al gevangen zat. Zijn neef, die hij had opgevolgd. Dat weet u toch nog, hè? Ook zal Farao, dat was die andere arend. Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niets uitrichten. Als men een wal zal opwerpen, als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Het punt is dat Egypte lange tijd, eeuwenlang zich verdedigd heeft door een wal aan de oostgrens op de locatie waar nu het Suezkanaal is. Dat is de kortste, smalste deel land aan de grens van Egypte. Daaruit is het misverstand ontstaan dat daar de grens van Egypte was. En dat toen Israël uit Egypte uittrok, ze daar ergens door de Schelfzee gegaan moeten zijn, want dan waren ze uit Egypte. Dat was niet zo. Egypte strekte zich uit tot de Golf van Aqaba. Maar daar was het veel moeilijker te verdedigen. Bovendien, er kwamen ook invallen, met name van de Babyloniërs, later van de Seleuciden tegen de Ptolemeeën, weet je veel allemaal. En die komen allemaal uit Canaan, zo naar het zuiden, zo langs de kust, de weg van de zee, langs de Via Maris, dus een hele oude weg, de weg der Filistijnen. Ja, komen ze zo het land binnen en die komen niet eens in de Sinaï-woestijn, dus het is beter om op dat gebied, vanaf de Golf van Suez tot aan de Middellandse Zee, om daar verdedigingen te hebben. En dat was er ook in Avaris, had je daar de grote stad van de Amalekieten, van de Hyksos moet ik zeggen, van de Amalekieten. Van de Hyksos. En wal hebben ze daar lange tijd gehad als verdediging van Egypte. Eeuwenlang, spreekwoordelijk. Maar ja, het is ze niet altijd kunnen redden. Maar daar gaat het hier wel over, hè. Maar die wal zal Nebukadnezar niet kunnen tegenhouden. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond daar hij ziet zijn hand gegeven had, terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Egypte zal ook niet ontkomen dus. En dat is inderdaad wat er gebeurd is. Vers 19. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn hoofd geven. De Heer zal daar een oordeel over brengen. Ik zal mijn net over hem uitspreiden, dat hij gegrepen zal worden in mijn jachtgaren. Netten en strikken gaat het dan over, hè. En ik zal hem doen brengen naar Babel. Ik zal hem laten brengen naar Babel. Zedekia. En zal daar met hem rechten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij, het was tegen de koning van Babel, en hij zegt tegen mij, overtreden heeft. Je zult moeten begrijpen dat de ongehoorzaamheid van het Davidische koningshuis en eigenlijk van de hele koninklijke stam ertoe leidde dat de Heer de troon daar wegnam en het koninkrijk, dat wil zeggen de heerschappij over het heilige land, inclusief in de eerste plaats trouwens Jeruzalem, gaf aan de koning van Babel. Waarom ook niet, Israël was oorspronkelijk uit Babel afkomstig en als het zijn rechten verspeeld had, dan gaat het gewoon terug naar Babel. Ik heb het over Abraham, uit Ur der Galdeën en dat soort dingen. Het is iets gecompliceerder dan ik het nu zeg, maar zo ging dat dan toch in ieder geval. En Jeruzalem werd sindsdien door de Babyloniërs beheerst en daarna door de Mede en Perzen en daarna door de Grieken, daarna door de Romeinen, heel het rijtje langs uit Daniel 2. Van dat beeld van Nebukadnezar met al die wereldrijken. En uiteindelijk zou dat koninkrijk van David dan toch in Jeruzalem hersteld worden. Maar het is pas na het passeren en na de vernietiging van de 10-statenbond, van die federatie van 10 koninkrijken. Maar die is nog niet geweest in het verleden, dus die moet in de toekomst nog komen. Zo zit je meteen in openbaring. Maar we zitten nog altijd met de beloften die wij vorige keren aangehaald hebben uit nogal wat schriftplaatsen, waar de Heer zei, nee, er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten over Israël. Je wacht, want er moet nog wat komen. Daar komt ook nog wat. Volgende gelijkenis. Nou, het is nog in vers 21. Daartoe, bovendien, zullen al zijn vluchtelingen met al zijn bende door het zwaard vallen. Dat wil zeggen, degenen die uit Judea vluchten. En de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gijlieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb, inclusief Jeremia en de dochteren des konings, want dat zijn overgeblevenen, die zullen dus in alle winden verstrooid worden op een of andere wijze. Hoe lang het duurt voordat dat geregeld is, dat doet er nou niet toe, maar het zou gebeuren. Het is toch een overblijfsel, maar het is maar heel klein, een paar mensen. Jeremia, Baruch en als u mij vraagt, 2 prinsessen. En verder door alle winden verstrooid worden. Ja, ik in gedachten zie nu meteen, maar ik ben bevooroordeeld. Ik zie nu meteen die schepen varen, weet je wel, gedreven door de wind. Niet naar het oosten uiteraard, maar naar het westen. De andere kant op. Vers 22, want nu komt hij. En nu krijg je geen verklaringen bij. Niet in de Bijbel althans. Maar wel een gelijkenis. En je hebt de clue gekregen, je weet wat die beelden voorstellen. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen. Welke ceder? Ja, diezelfde ceder. We hebben het over het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Waarvan een tak genomen werd en die werd verplaatst naar Babel. Door deze arend. Maar nu zegt de Heer, maar ik zal er ook een tak vanaf nemen. Alzo zegt de Heer, Heer, ik zal ook van de opperste tak van de hoge ceder nemen. Dat ik zetten zal. Dat wil zeggen een tak die ik planten zal, die ik ergens zal neerzetten. Van het opperste zijn er jonge takjes. Meervoud, van het opperste zijn de jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, de welke ik op een hoge en verheven berg, niet aan het water daar beneden, maar in een verhoogde positie. In tegenstelling tot de nederige positie in de laatste jaren van het huis van David in Jeruzalem, waar het een wijnstok was, koninkrijk, maar nederig van stam. Hier wordt een tak geplukt van diezelfde boom en die wordt ergens naartoe gebracht. Waar naartoe? Op een verheven berg, hoog en verheven berg. Waar naartoe? Vers 23. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. De Heer zou van het Davidische koningshuis een takje wegnemen en die zou hij een verhoogde positie geven in Israël. We hebben het nog niet waar dat geografisch is, want het doet er nou even weinig toe. In Israël, op de berg der hoogte van Israël. Niet Juda. Het wordt uit Jeruzalem Juda weggehaald en het wordt gegeven aan Israël. Daar zitten we op te wachten op zoiets, want we zitten met die beloften gehad, die profetieën beloften gehad. Over, er zal altijd iemand uit David op de troon zitten over Israël. Met dank aan Abia en nog zo wat schriftplaatsen. Die hebben we gehad. Ga ik niet opnieuw bespreken. Maar hier staat het. Op de berg ter hoogte van Israël zal ik hem planten. Hier heb je dus ook een antwoord op de vraag waarom Ezechiël deze dingen moet voorstellen aan een overblijfsel van de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Het punt is, ze krijgen op een of andere wijze een koning uit David. Alsnog. Niet in Jeruzalem, maar ook ergens anders dus. En waar Israël maar is. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke seder, niet tot een welige wijnstok, doch nederig van stam. Hij zal tot een heerlijke seder worden. En zo hoort het ook natuurlijk. Hè? Een tak van een seder die gepoot wordt, geplant wordt, moet een seder worden. Dat wordt hij ook. Hij zal tot een heerlijke seder worden, dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. Dat wil zeggen dat andere koningen, koninkrijken, koningshuizen aan hem zouden onderworpen worden. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, en nou wordt het iets moeilijker, dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb. Als je nou goed leest, niet moeilijk doen, gewoon goed lezen, dan gaat het dus over twee bomen die er al waren. In vers 24. Twee bomen. De een was hoog en wordt vernederd. En de andere was nederig en wordt verhoogd. Hoe? Nou, doordat van die hoge die vernederd wordt, wordt een takje afgehaald. En die wordt kennelijk gebracht naar die andere. Nee, dat stond in de voorgaande versen niet, maar dat is impliciet in vers 24. Die wordt gebracht naar die nederige en die wordt daardoor hoog. Bovendien, de uitdrukking in vers 22. Ik zal van de opperste tak des hoge ceders nemen dat ik zetten zal. Waarom staat er niet gewoon planten? Omdat het ook enten kan zijn dus, hè? Die wordt ergens gezet. Geplaatst in een andere. De tak van de hoge boom wordt geënt in of op de lage boom. En dat is ook een Bijbels beeld. Alleen ging het toen niet over een seder, maar over een olijfboom. Ja, over twee olijfbomen. In Romeinen 11. Heeft dat ermee te maken? Ja, we zijn waarachtig wel. Er zijn wel verschillen, dat moet ik meteen zeggen. Maar er zijn ook veel overeenkomsten uiteraard. Het is takken die van de ene boom worden afgesneden, geënt worden op de ander. Maar goed, dat heeft iets van doen met gemeentelijke waarheid in onze dagen. Daarom zijn natuurlijk andere bomen voor de gelegenheid. Hier gaat het om het koningschap. En wat er gebeurt, is dat een hoge boom wordt nederig gemaakt en een lage boom wordt hoog gemaakt. Maar ik moet nog even terug, want in vers 22 lezen wij: ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal, van het opperste zijner jonge takjes zal ik een tedere tak afplukken. En wat je niet kunt zien in de vertaling, maar we zijn erachter wel in het Hebreeuws, is dat hier gesproken wordt over takjes, maar van de andere kunne. Het woord is hier ineens vrouwelijk. Het zijn vrouwelijke takjes. Dat is vreemd genoeg, want in de voorgaande gelijkenis ging het over takjes en het is helemaal niet een vrouwelijk begrip of woord. Maar in dit vers is het ineens vrouwelijk. Dat valt ons niet op. Maar voor iemand die Hebreeuws leest, zou het ogenblikkelijk moeten opvallen. Omdat het niet de gewone term is. Het staat ineens in een vrouwelijke vorm. En wat het dus betekent, is dat het gaat niet om zonen van de koning uit Jeruzalem, dus de koning van Zedekia, maar om dochters. Komen wij dochters van Zedekia tegen? Ja, vorige keer in Jeremia. Ze verkeerden in zijn gezelschap, des konings dochters. En waar worden deze takjes geplant? In Israël, staat er. Op de berg der hoogte van Israël. Dus waar bracht Jeremia des konings dochters naartoe? Uit Juda naar Israël. Nou ja, hij ging naar Egypte, daar breekt het verhaal af. We vragen ons af waar hij daarna naartoe gegaan is. Nou ja, naar Israël, waar dat maar was. Waar ter wereld, en er is nogal veel keuze natuurlijk. Hè? Het had ook kunnen zijn naar de rivier Gebar, waar Ezechiël was. Maar daar werd hij niet naartoe gebracht. Maar waar hij naartoe gebracht werd? Inderdaad, naar Ierland, ja. Met name ook vers 24... impliceert dat er een nederige tak was. Een nederige boom. Een hoge en een nederige boom. Nou goed, dan begin ik overnieuw. Want we snappen het niet, hè. Doe ik dan, hè. Ik snap het niet, ik begin overnieuw. Begin je overnieuw die lijn van het koningschap te volgen. Dat is Abraham, koningen zullen uit u voortkomen. En een beetje veel, want daarna kom je in Genesis 48, maar daar vind je niks, want dan gaat het over het eerste geboorterecht. En dan kom je in Genesis 49 en dan kom je bij Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. Je kwam eerst in Genesis 38, maar je wist niet dat het over koningschap ging, zodat je ziet dat je af en toe weer helemaal overnieuw moet beginnen en moet meenemen wat je later geleerd hebt. Weer terug, dat noemen wij terugkoppeling in de elektronica. Je hebt een signaal ontwikkeld, daarna zet je het weer helemaal aan het begin. En dat is om het stabiel te maken, om zo te zeggen. Ja, eerlijk waar. Om een versterker, amplifier, te stabiliseren. Bij terugkoppeling. Nou, precies zo werkt het. Dus je koppelt hem terug. Na Genesis 38 ben je bij Juda, van wie je nu weet dat daar de koning uit zal voortkomen. En dan krijgt Juda een zoon en dat wordt niet goed. En uiteindelijk, u weet het, was wat ingewikkeld. Maar dan krijgt hij twee zonen. En we hebben Genesis 38 achter ons gelaten met de vraag: maar wie van de twee was nou de eerstgeborene? Wie van de twee erfde het koninkrijk? Nou ja, er waren er twee. Net als de zonen van Jozef, er waren er twee. De een zou groot worden, maar de ander zou veel groter worden. En in Genesis 38, Juda krijgt twee zonen, er zijn er twee. De ene zou groot worden. Een ander zou veel groter worden. Die ander die veel groter werd, dat was David. Met het Davidische koningshuis, David. Salomo, de grootste koning die ooit geleefd heeft, volgens de Bijbel zelf. Zodat je afvraagt wat er dan eigenlijk in de geschiedenisboeken voor ons in staat. Dat weet je nu op voorhand, hè. Dus, hebben we het misschien ook nog ooit wel eens over, hoe dat zit. Maar toen maar weer, hè. En maar er moet ook die andere geweest zijn die het koningschap niet kreeg. Die was lager. Dat was Sera, want Peres kreeg dat koningschap via het huis van David. En dan heb je die andere, die was dus lager, dat was Sera. En waar is Sera gebleven? Wel, daar hebben we het over gehad. Geëmigreerd, zich door de wind laten vervoeren, uiteindelijk naar het westen. En in het uiterste westen kom je terecht, inderdaad, in Ierland. Uiterste westen, eilanden der zee. En als je nog verder naar het westen moet, dan kom je op de Atlantische Oceaan en in Amerika terecht. Maar Ierland dus. En inderdaad, daar verschijnt ten tonele Jeremia. Die daar doorgaat, maar daar hebben we het eerder over gehad, vorige keer in ieder geval. Die daar doorgaat voor de wetgever, de grondlegger van het Ierse koningshuis, hetgeen belangrijk is, omdat daaruit voortkomt het Schotse koningshuis en daaruit weer het Engelse feitelijk. Dit is de versimpeling, maar dit is wel de route hoe het gegaan is. Hoe het erfrecht van de koningen van Ierland, van de opperkoning van Ierland, want er waren er meerdere, maar er stond één aan het hoofd van, de Art Rai, zul je wel moeten zeggen. Daar herken je meteen aartskoning in, want een rij is een roi, is een koning. Hè? Een reine is de koningin, dat weet u allemaal. Hè? Dat is allemaal taal. Maar de opperkoning was dat dan, die was daar in Ierland. En van daaruit is die troon verplaatst geworden naar Schotland. En van Schotland uiteindelijk met wat ingewikkelde constructies, maar kwam het in Engeland terecht. En dit is ook het verhaal van de Coronation Stone. Want het idee blijft dat Jeremia niet alleen die prinses bij zich had, maar ook die steen. De Coronation Stone. En dat is goed te volgen. Je kunt rondom die steen een boel vragen hebben, maar het idee blijft niettemin dat sinds Jeremia, sinds Olam Fadla en prinses Tifai, bijgenaamd Tara, dat vind ik veel makkelijker. Zara namelijk. Ja, genoemd naar Zera. Maar dat via die lijn, dat instituut van dat koningshuis, by divine right, heet dat. Dat wordt niet meer erkend tegenwoordig, maar er is eeuwen over getwist over de divine right of the monarchy. Dat wil zeggen, het goddelijke recht van de koning. Hij was koning op grond van zijn rechten, van Gods wegen. En als de slechte koning was, dan was de filosofie, dan hebben wij het er slecht nagemaakt. We krijgen een koning die wij verdienen, want die krijgen we van God. En als de slechte koning is, dan hebben we het er zeker nagemaakt. Dat is de filosofie die men de eeuwen door gehanteerd heeft daar. Tot in de dagen van de Franse revolutie aan toe. Dat was bij Ruben. Dat was bij Ruben, maar ja, u weet, Ruben is een tamelijk onbetrouwbare figuur gebleken onder de stammen van Israël, hoewel hij de oudste was en van nature de hoogste rechten had. Maar het is maar goed dat die hoge rechten van Gods wegen dan toch ergens anders gegeven waren. Maar sinds Ruben, sinds de Franse revolutie, heeft men alle divine rights sowieso ontkend, hè? Het recht van God zelf. En ook alle andere rechten die mensen hier op aarde op een of andere wijze zouden kunnen hebben. Dus er is inmiddels niet zo geweldig veel meer van over. En de tijd lijkt dan ook rijp te zijn dat uiteindelijk die troon dan toch weer eens gaat naar degene die komen zou. U vraagt zich wellicht af wat in het algemeen zo de gedachte is over deze laatste gelijkenis uit Ezechiël 17. Wel, dat ligt voor de hand. Wat ervan gemaakt wordt, traditioneel, is dat die opperste tak des hogen ceders, in zijn jonge takjes, die tedere tak enzovoort, die weggenomen wordt en geplant wordt op een hoge en verheven berg, dat de aanduiding is van de Messias, van Christus, die geplant wordt op de berg der hoogte van Israël, en dat is de kerk. Nou ja, dan is het Zerubabel. Zo laat hij al Zerubabel, de erfgename van de troon, in de dagen van en na de Babylonische overvoering. Met dank aan Matthäus 1 voor de uitdrukking. En daar komt dan uiteindelijk de Messias uit voort, die geplaatst wordt op een hoge en verheven berg. Een verwijstekst daarbij is Jesaja 6, vers 1. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En dat gaat over de Messias volgens Johannes 12. Dus je komt er dan wel weer. Uiteindelijk, ik denk dat dat er wel degelijk ook in zit. Het punt is dat dit soort uitspraken, dit soort profetische uitspraken, gewoonlijk meer dan één toepassing krijgen. En uiteindelijk spreekt alles over Christus. Kijk, als over Juda gezegd wordt, de scepter zal over Juda niet wijken totdat Silo komt, dan weet je dat het uiteindelijk een messiaanse profetie is. En dat uitspraak over de troon van David, dan wel zijn zoon Salomo, dat er uitspraken zijn over de Messias. Dat ontken ik ook niet. Maar je moet gewoon eerst gewoon lezen hoe de Bijbel dat precies zegt. Dat er nog meer achter steekt. Ja, dat is zo en daar heb ik er nog wel een paar van. Maar daar heb ik nu dus echt geen tijd meer voor. Hè? Dat is het probleem. Hè? Als ik nog tijd had, dan zou ik u voorhouden weer opnieuw Jeremia bij de pottenbakker. Die dan ziet dat de pottenbakker een werk maakt op de, met op zijn doek uit hoofd. Ik beloof, ik kom er wel op terug en anders help me herinneren. Er zijn zoveel schriftplaatsen die daarover spreken. Maar hij maakt een werk op de schijven. En onder zijn hand verdierf hij het vat wat hij aan het maken was en maakte een nieuwe. Meteen. Hij ging niet eerst pauzeren, schaften of wat dan ook. Hij maakte meteen alsnog een vat. En het commentaar dat de Heer geeft, want het is gewoon letterlijke taal, met dit plaatje erbij. Het commentaar van dat de Heer geeft is, zal ik dat u dat ze ook niet kunnen doen zoals die pottenbakker doet, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik verderven en verdoen. Maar ook in een ogenblik, als u mij vraagt hetzelfde ogenblik, zal ik bouwen en planten. Dat is de uitdrukking in Jeremia 18, geloof ik. Maar het is de uitdrukking uit Jeremia 1, dat Jeremia zou bouwen en planten. Wat ik erin lees, binnen het kader van Jeremia, is dat weliswaar een eind zou komen aan Juda, en zelfstandig bestaan van Juda. Daar gaat heel Jeremia per slot over. Maar dat terwijl dat gebeurt in hetzelfde ogenblik, dat wil zeggen in diezelfde tijd, niettemin dat andere vat gebouwd zou worden, kortom dat een koninkrijk, een volk zou geplant worden. Staat erbij dat het dat betekent. Waar gaat het dan over? Dan moet toch ergens Jeremia, die zou bouwen en planten, volgens hoofdstuk 1, er moet toch ergens Jeremia in zijn tijd, in dat ogenblik, in zijn tijd, ergens anders, een huis van Israël op een of andere wijze hersteld hebben, van Gods wegen, geplant hebben. Nou, dan heb je precies ditzelfde verhaal. Dit is wat Jeremia gedaan heeft. Maar het staat dus in Jeremia net zo goed. Alleen het probleem van dat schriftgedeelte is dan weer dat wij er terechtkomen, gewoonlijk, niet omdat wij Jeremia aan het bestuderen zijn, of de tijd van Jeremia, maar omdat wij terecht waren gekomen in Romeinen 9. Romeinen 9, waar de vraag is, maar wie is nou eigenlijk het echte Israël? Dat tot zoon gesteld zou worden. En de strekking van Paulus' betoog is, nou het is niet Juda, dat zijn vaten ter onere. En hij haalt die profetie uit Jeremia aan over de pottenbakker. En zegt, de pottenbakker heeft toch recht om uit hetzelfde leem te maken, eerst een vat ter onere en dan een vat ter ere. En binnen dat kader is het vat dat verdorven wordt nog steeds Juda. Volstrekt identiek. Maar nu in de dagen van Paulus, of van Jezus, zo u wilt. En dan maakt hij een vat ter ere en dat is de gemeente, dat kan niet anders. Dat blijkt uit de hele context in de praktijk. Maar dan geeft Paulus toch heus een andere toepassing aan de uitspraken van de Heer in Jeremia zelf en in de omstandigheden waarin hij leefde. En dat is niks bijzonders, dat is ook geen tegenstrijdigheid. Er is bovendien, als u mij vraagt, een oorzakelijk verband tussen. Want wat in de dagen van Jeremia gebeurd is, gebeurt in onze dagen, of is in onze dagen, of in Paulus' dagen bedoel ik, eveneens gebeurd. en het ligt in elkaars verlengde. Opnieuw kwam er een einde aan Juda, niet aan het koninkrijk, want het was het niet, hè? Is het nooit meer geweest. Na de terugkeer uit ballingschap, hè? Is nooit meer geweest. Maar er kwam wel een einde aan het nationale bestaan van, laten we zeggen, de Joodse staat. Van Judea, zoals het in die dagen genoemd werd, ook in de Bijbel. En in plaats daarvan werd het werk Gods voortgezet aan een ander volk, om zo te zeggen. In de praktijk is dat de gemeente. Maar het ligt in elkaars verlengde, want dat Joodse volk in de dagen van Paulus is hetzelfde Joodse volk als 600 jaar daarvoor. Nee, het zijn andere mensen, maar het is hetzelfde Joodse volk en het is weer zo'nzelfde Joodse staat. En het is weer een vat ter onere. En daarna trek je de parallel. Maak het verhaal zelf af, zeg ik dan. Dat als je dat niet begrijpt, ja sorry, dan, ik kan daar niks meer aan uitleggen. Het impliceert dus dat waar de eerste toepassing in de dagen van Jeremia verband houdt met Israël, met de 10 stammen, waar het koningschap gevestigd wordt, uit het Davidisch huis, daar moet de gemeente, die ontstaat rondom de koning uit David, degene die er uiteindelijk recht op heeft, de Heer Jezus Christus, moet de gemeente dus beschouwd worden op een of andere wijze als de voortzetting van de 10 stammen van Israël. Op welke wijze dan? Letterlijk, want de Joden, het vat ter onere in de dagen van Paulus, was letterlijk het Joodse volk. Er waren afstammelingen van dat Joodse volk uit de dagen van Nebukadnezar en Jeremia. Nou, dan moet de gemeente op zekere wijze, en dus in hoge mate, maar dat geldt altijd in dit soort zaken, afstammen van de 10 stammen van Israël. En dat is het hele punt. En dat is de strekking van ons onderwerp. En we praten er wel lang over, maar het is een heel simpele waarheid, hoor, in zichzelf. Het hele probleem is alleen maar dat wij die 10 stammen überhaupt niet kennen, niet willen kennen. We hebben ze weggeredeneerd, we hebben ze gekleineerd, we hebben gedaan alsof het helemaal niks voorstelt. En als men ze gaat zoeken, dan zoekt men naar ergens een vergeten stammetje of een dorpje ergens in de Rimboe. En dat zijn dan behoren dan misschien tot de 10 stammen. Wat een raar gedoe is dat toch? Waarom zijn we ze kwijtgeraakt? Omdat we de beloften Gods, de uitspraken van God zelf over dat volk, gewoon negeren. En overal waar Israël staat, lezen wij Juda. En de historici doen het ook. Ik heb de laatste jaren heel wat historische werken gelezen. En ik word er soms letterlijk niet goed van, hoor. Over de Joden zus en de Joden zo. De Joden onder David, de Joden onder Saul, de Joden onder Jozua, de Joden onder Mozes. Het Joodse volk in slavernij. Dat is helemaal niet Joods. Dat is Israël, dat is niet Jood. Dat is heel wat anders. De Joodse stammen, ja. Ik vind het echt heel erg. Maar daar moet je tegen opbotsen, tegen zulke elementaire dingen. Maar diezelfde elementaire dingen spelen natuurlijk een rol bij de geschiedschrijving, maar ze spelen een rol bij het lezen van de Bijbel. Je komt daar niet door. Men leest Israël en denkt, dat zijn de Joden. En het is niet zo. En de Joden noemen hun staat ten onrechte Israël. Ze hebben niet het recht op die naam. Efraïm heeft het recht daarop. Maar ik wil aan het eind van de avond dan nog even iets anders met u lezen, nu we hier in de buurt zijn. De laatste versen namelijk van Ezechiël 21. Vanaf vers 25. En gij, o onheilig goddeloos vorst van Israël. Begrijp je niet verkeerd, dit gaat, er is geen twijfel over mogelijk, over de vorst, de koning uit het huis van Juda. En het is Zedekia. Dat er Israël staat, dat hoeft niet verkeerd te zijn, want hoewel die koning koning is van Juda, is hij de laatste erfgenaam uit het koningshuis, oorspronkelijk over heel Israël. En dat was ook de bedoeling, hè, van het huis van David, dat het koning zou zijn over Israël. Waar nog bij komt dat de term goddeloos vorst van Israël met groot gemak en met hetzelfde recht vertaald kan worden als goddeloze Israëlitische vorst. Dat hele woordje van bestaat sowieso niet. Die woorden staan gewoon tegen elkaar aan. En dat van moet je erbij denken. En omdat het moet, schrijft men het ook niet schuin in de vertaling. Maar dat staat er ook al helemaal niet, hè. Israëlitisch vorst. In elk geval, het gaat over Juda en Jeruzalem. Dat blijkt uit het voorgaande gedeelte hier. Dus, maar daar heb ik nou allemaal geen tijd voor. Maar er wordt gesproken over die Zedekia. Gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, dat wil zeggen wiens oordeel komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid, alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Hè? Doe die kroon af, dat wil zeggen zijn koningschap wordt hem ontnomen. Deze zal dezelfde niet wezen, dat wil zeggen die zal niet meer blijven, dat is wat het betekent, of die zal veranderd worden. Deze zal dezelfde niet wezen, dan wordt hij anders. En let op dat er niet staat, hij zal niet meer zijn. Dat staat er niet. Hij zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Nou ja, we hebben net Ezechiël, 17 gelezen. En er stonden dezelfde uitdrukkingen aan het eind van het hoofdstuk. En dus met twee blaadjes terugslaan. U hebt het onthouden, u weet wat het betekent, toch? Dat betekent dat van Zedekia de troon, de kroon, wordt weggenomen en gegeven aan iemand anders, die er al is, maar die nog laag is. En zoals gezegd, dat slaat, als u mij vraagt, op de afstammelingen, het koningshuis van Zera. De broer, de tweelingbroer, notabene, van Peres en dus van het Davidische koningshuis. Die heb je toch, hè? En dan, vers 27, ik zal die kroon, daar zijn we blij mee dat het er nog een keer bij staat, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die recht heeft en die ik dat geven zal. De traditionele verklaring van het vers is deze, er staat omgekeerd en dat betekent verwoesten. Dat kun je bewijzen, want het wordt gebruikt bij, laten we zeggen, Sodom, dat omgekeerd werd enzovoort. Maakt men van verwoesten. En er staat er drie keer en dan zegt men, nou, dat is definitief. En daarna wordt, als de kroon er weer is, dan wordt die gegeven aan degene die daarop recht heeft. Dat is de Messias. Ja, zo moet het verhaal eindigen en ik geloof ook inderdaad dat dat klopt. En driemaal omgekeerd, heeft men uitgevonden, komt overeen met de drievoudige verovering van Jeruzalem. Jeruzalem drie keer ingenomen, wat toch lastig is, want als omkeren verwoesten betekent, je kan het niet drie keer achter elkaar verwoesten. En dat is ook niet gebeurd. En na de eerste verovering bleef er een koning uit het huis van David en na de tweede ook. Dus je komt niet goed weg met de toepassing daarvan. Wat doe je dan? Ik vertel maar gewoon hoe het werkt, hè. En wat doe je dan? Dan zoek je op wat het woord omgekeerd betekent. Dat is wat je dan doet. Als je het niet volgen kunt of er problemen hebt, zoek je op wat zo'n woord betekent. En het eerste wat je doet is je kijkt andere vertalingen. Dat is makkelijker. In het Engels staat to turn over. Maar to turn over heeft een boel betekenissen. Waar een heel voor de hand liggende, in het Engels althans, is die van doorgeven. To turn over. Omgekeerd stellen. Ik zal hem doorgeven. Ik heb het nagevraagd uiteindelijk aan Samson Hirsch, de Hebreeuwse autoriteit. En die zegt, het betekent buigen, een keer brengen in. En dus een verandering van richting. Dat is hetzelfde als krom maken, maar het is ook doorgeven. Met andere woorden, de kroon wordt drie keer doorgegeven. De kroon verandert drie keer van richting. En we weten het, want hij ging eerst van de hoge boom naar de lage boom. Dat was naar Ierland. En van Ierland ging hij naar Schotland. Ik zoek altijd een jaartal erbij, maar het is altijd een beetje lastig, omdat het vaak wat tijd vergde voor het gebeurde. Maar het was een Fergus, Mor Mac Airc. Dat was circa 500, het jaar 500 van onze jaartelling. Die man was de stichter van de Schotse monarchie. Maar hij stamde af uit dat Ierse koninklijk huis, van Ierse koninklijk bloed. En hij werd tot koning van Schotland gekroond. En hij bracht de steen mee uit Ierland. En dat is ongeveer het jaar 500 van onze jaartelling. En in 846 van onze jaartelling, dat is niet eens meer circa, dat schijnen ze zeker te weten, werd die gedeponeerd in de monastery in het klooster van Scone. S-C-O-N-E. Scone. En sindsdien heet de steen de Stone of Scone. Maar als wij het lezen, zeggen we altijd Stone of Scone. Want dat is zichtrijm, heet dat, hè? Zichtrijm. Het lijkt te rijmen, maar in de uitspraak rijmt het niet. De Stone of Scone. En dat is een van de namen voor de steen. En de steen was het embleem van het koningschap. Een symbool van het koningschap. Op de steen werden koningen van Israël gekroond. Van sommige koningen van Israël die gekroond werden, vind je dat ook in de Bijbel. Bij een steen, dan wel op een steen. Van de meesten wordt het niet vermeld. Maar het is een oude traditie. En niet alleen in Israël. Maar het werd in Ierland voortgezet. Er is een heel verhaal bij enzovoorts. Het Ierse koningshuis werd tot koningen van Schotland. Dus tot Schots koninklijk huis hebben ze de steen meegenomen naar Schotland. En later heeft King Edward de Eerste heeft de steen meegenomen. Gestolen, dat klopt inderdaad. Meegenomen uit Schotland. Dat was in 1296 van onze jaartelling. En gebracht naar Westminster. Westminster Abbey overgedragen aan de abt aldaar enzovoorts. En later werden inderdaad de koningen van Schotland, werden koningen van Engeland. Dat is een hele strijd geweest, jongens, dat wil je niet weten. Maar het is uiteindelijk wel gebeurd. En sinds James de Eerste, is de Britse vorst, dat wil zeggen in Londen, die Britse vorst, is ook koning van Schotland. En van Ierland. Deze dingen mogen toch niet al te moeilijk zijn. De rest van het verhaal staat weliswaar niet in de Bijbel. Sommigen hebben daar een probleem mee. Maar ik heb nog nooit iemand horen protesteren als ik wat vertel over de geschiedenis sinds Malachi tot aan Matthäus 1. Ik heb nog nooit iemand horen protesteren over het Medo-Persisch Rijk en dan het Griekse Rijk van Alexander de Grote en het uiteenvallen van dat Rijk in vier delen, koning van het noorden, oosten, zuiden en westen. En hoe uit de koning van het noorden dan weer een andere hoorn, een hoorntje opkomt en dat is dan Antiochus Epiphanes, die de stad en het heiligdom zou verderven enzovoort. En hoe weten wij of het gebeurt? Het staat geprofeteerd in de Bijbel. Maar hoe weten wij of het gebeurd is? Dan moet je buiten de Bijbel moet je dat opzoeken in de geschiedenis. Nou ja, ga dan maar aan staan. Dat is dus, moet dus te doen zijn. En dan kan je roepen, je gebruikt buiten Bijbelse bronnen. Dan weet u niet wat een bron is. De bron is de Bijbel. Daar kom ik vandaan. En nu vanavond ook. Staat in de Bijbel. En daarna, maar waar en wanneer is dat dan gebeurd? Nou, als je dat serieus wil weten, dan is daar een serieus antwoord op. En ik ben van mening dat wie dat niet horen zien wil, die wil het ook gewoon niet weten. Die heeft er geen belang bij, is niet geïnteresseerd in de waarheid. Ik meen dat heel serieus en heel ernstig. Dus iemand schoots recht als hij zegt, ik wil het niet weten, prima. Maar bemoei je er dan ook niet mee als wij het wel willen weten. En ik ben bovendien van mening dat gelovigen geroepen zijn om de waarheid te verstaan, te ontvangen en te verstaan en te leren begrijpen enzovoorts. En als u dat niet wilt, nou ja, dan moet u hier niet wezen. En als u het niet kunt, dan willen wij u helpen. U dienen heet dat. Dat is waar het voor is. Maar de Bijbel is over dit soort zaken toch heus duidelijk genoeg. Er moet ergens in de wereld die troon zijn. En dat hoeft echt geen probleem te zijn, want, maar dat zal ik ook wel eens eerder verteld hebben, ik heb nooit beter geweten dan dat het zo was. Ik heb nooit beter geweten dan dat niet alleen het Britse, maar alle Europese vorstenhuizen zo zonder meer hun afstamming hebben, een gemeenschappelijke afstamming hebben van David, die inderdaad terug te voeren is helemaal tot Juda zelf, ja. En in ieder geval tot David. Langs een heleboel lijnen. Want er lopen er nog meer. Een andere lijn loopt via de oom van de Heer Jezus. Dat staat in de Talmud. Dat weten de Joden ons te vertellen. Dat Jozef van Arimathea een oom was van de Heer Jezus. En dus ook uit de koninklijke familie. Alleen niet met eerste rechten, om zo te zeggen. Maar die had weer een zoon, die wordt als Josephus aangeduid. En die is dan weer getrouwd met het vorstenhuis, het Silurische vorstenhuis van Arviragus en Caradoc enzovoorts. En die lijn, die geslachtslijn, die loopt via King Arthur en komt ook terecht bij het huidige Britse vorstenhuis. Maar ja, wat vertel ik? Officieel zijn er 56 verschillende lijnen die van Juda uitkomen bij Queen Elizabeth. 56. Ja, en ze worden aan de kant geschoven, maar ze worden niet ontkend. Er worden schouders over opgehaald. Van wat maakt ons dat uit? En wat doet het er ook eigenlijk toe? Maar wat het er doet, is dat God beloften gedaan heeft. En het probleem is, velen kennen die beloften niet. Hebben geen idee van, hebben er niet gevolgd. Hebben er ook geen belang bij, lezen er overheen, zijn bevooroordeeld. Daar kan je vaak niks aan doen dat zo is. Maar toch, langzamerhand, bij het lezen en bestuderen van de Bijbel, zou dan toch ergens bij gelegenheid eens een keer zo'n belletje rinkelen, zal ik maar zeggen. Hé, wat is dit toch? Dan blijkt inderdaad dat het Oude Testament uitgebreid profeteert over met name de laatste dagen, de dagen waarin wij leven. En niet alleen maar over het ontstaan van de gemeente, maar ook over de omstandigheden van Israël in het algemeen. En van de 10 stammen zelfs in het bijzonder, want er wordt meer over vermeld dan over Juda. Van Juda wordt slechts vermeld, ze zullen geen rust vinden, ze zullen overal zwervende en dolende zijn. En wat het maar wezen mag, ze zullen vervolgd worden en daar is verder niks over te melden. Behalve dan dat in het allerlaatste stukje er weer een Joodse staat zou zijn. Maar dan wel uiteraard zonder een koning uit het huis van Juda. Maar van Israël wordt heel wat geprofeteerd, ook over de stammen in het bijzonder. En er wordt inderdaad gesproken over koningen, koninkrijken en inderdaad uit het Davidische huis. En deze eindjes in de Bijbel, dat zijn einden, er wordt verder niks meer over vermeld, komt daarna niks meer. Maar ze sluiten aan bij wat ons historisch is overgeleverd, dat wil zeggen wat is vastgelegd en de eeuwen door is doorverteld, dan wel is opgeschreven enzovoorts. Maar wat in het algemeen buiten onze geschiedenisboeken is gebleven. In hoge mate althans. Maar ja, ik moet het daarvoor vanavond weer bij laten, zelfs voor dit hele seizoen. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, Vader in de hemel, voor die grote rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat wij levend in een duistere wereld niettemin kunnen wandelen in uw licht. Dat licht dat u neder hebt gezonden, uw licht en waarheid. Opdat we daar kennis van zouden nemen en in de eerste plaats daarmee u zouden leren kennen. En daarnaast daarmee ook uw werk. Uw werk uit verleden, heden en zeker ook de toekomst. We danken u dan dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen. En ons mochten bezighouden met schriftgedeelten die weliswaar niet algemeen bekend zijn, maar die u niettemin hebt vastgelegd om daarmee uw plannen vast te leggen, opdat wij ze zouden kennen en opdat ook achteraf zou blijken dat u degene bent die trouw is aan uw eigen woord, dat u die rechtvaardige God bent die van de beginnen gesproken hebt, die onze toekomende dingen hebt willen bekendmaken en die ondanks wat de mensheid allemaal deed, dit u men trouw ben gebleven aan uw beloften. Wij danken u daarom dat wij ook voor onszelf dan mogen staan op die beloften die u ook aan ons in het bijzonder gedaan hebt. Wij bevelen ons daarom bij u aan. Weest u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, om Christus wil. Amen.